Gemeente, kinderen, we gaan het vanmorgen hebben over een zwaard. Nou heb ik in mijn studeerkamer, een heel mooi zwaard staan. Een sierzwaard. En dat zwaard, dat zit in een hoes. Een schede. En ik zal je vertellen, kinderen, dat mijn jongste dochter, Deborah, die heeft daar wat naar gekeken. En die heeft er wat mee gespeeld. Maar ze mocht het zwaard nooit uit die hoes, uit die schede halen. Want dan zou het gevaarlijk zijn. Nou, dan wordt de Bijbel vergeleken met een zwaard. En dat zwaard, die Bijbel, die moet uit de hoes. En als die eruit gaat, en je doet hem open, en je gaat hem lezen, dan heeft dat woord de werking van een zwaard. Dat kan je raken. Dat kan je ook treffen. Het is eigenlijk een beetje risicovol, gevaarlijk, om onder het woord te zitten. Want u hebt de kans dat u vandaag geraakt wordt. En dat hoop ik. Dat je getroffen wordt door het woord van God. Het woord als een zwaard, daar gaat het over. Ik ga beginnen met een voorbeeld. Je had een opwekkingsprediker in de 19e eeuw, een hele beroemde, César Malan. En die heeft velen tot zegen mogen zijn. Een gemeente, die rondreizende prediker, César Malan, die zat een keer in een treincoupé richting Parijs. En die zat tegenover een man, en die man die geloofde eigenlijk nergens in. En die man kwam steeds maar met argumenten tegen het christendom aanzetten. En dominee Malan die antwoordde telkens met een bijbeltekst. Dominee Malan kende veel bijbelteksten uit zijn hoofd. Die had hij geleerd en die had hij paraat. Hij kende de Bijbel goed en hij gaf antwoord door middel van een bijbeltekst. Niet één keer heeft hij anders geantwoord dan gewoon een bijbeltekst aanhalen. En elke keer als zijn tegenstander met een nieuw argument kwam tegen God en geloof en christendom, dan kwam Malan hem te weerleggen met een bijbeltekst. En op een gegeven moment was die man zat. En toen zei hij: begrijp je dan niet dat ik helemaal niet in jouw Bijbel geloof? Daarom is het toch ook volkomen zinloos dat je je steeds op die Bijbel beroept. En toen zei dominee Malan, haalde hij een woord van Jezus aan, ook een bijbeltekst. En toen zei hij tegen die man: als je niet gelooft dat ik het ben, dan zult gij in uw zonden sterven, zegt Jezus. Einde gesprek. Een jaar later kreeg dominee Malan een brief van diezelfde man. En die schreef daar dit in: u hebt het zwaard van de geest genomen, het woord van God, waarmee ik slag na slag te incasseren kreeg. Elke keer dat ik dacht om die slag af te wenden, af te kunnen weren, kreeg ik weer een nieuwe slag van dat goddelijke zwaard te incasseren. U liet mij voelen, dominee, dat ik niet tegen u, maar dat ik tegen God streed. Die man was om. Was tot bekering gekomen, geraakt en gered door het zwaard van het woord van God. Nou, gemeente, zo hebben wij ook een zwaard. Een tweesnijdend zwaard in je hand. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. Het woord van de waarheid maakt vrij, zongen we gisteravond op de zingen. En dat woord doet zijn werk in de kracht van de geest. Voorbereiding heiligavondmaal. Ik weet niet hoe je hier zit. Of je al een klein beetje mee bezig bent met volgende week. Er kan in zo'n voorbereidingsweek weer heel veel op afkomen. Niet standaard, maar het gebeurt wel vaak. Van alles en nog wat. Ook bestrijdingen van de Satan. En dan denk ik, mensen, gemeenteleden, broeders en zusters, ik denk dan aan dat prachtige beeld van Bunyan. Daar komt dat zwaard weer terug. Velen van u kennen gelukkig nog de christenreis van Bunyan. Dat hij op een gegeven moment langs het kruis gegaan is en geknield heeft en zijn zondepak kwijtgeraakt is. En dan achter Jezus aan, de smalle weg. En dan krijgt hij op een gegeven moment te maken met Apollyon, de duivel, de tegenstander. Een geestelijke strijd en daarom heb je een zwaard nodig. We zitten in een gevecht, een strijd, een geestelijke strijd. Er zijn vijanden. En dan komt die Apollyon reusachtig als een geweldig beest op hem af. En dan komt hij onder, maar hij heeft een zwaard, christen, hij heeft een zwaard. En met dat zwaard dan brengt hij grote wonden toe aan de duivel. En hij wordt zelf ook gewond, ja ook wel, maar niet dodelijk. Er komen er wat bladeren op te liggen van de boom des levens om zijn wonden weer te helen, allemaal. Maar dan met dat zwaard kan hij de Satan overwinnen. En zo heeft de Heere Jezus ook gedaan. Ook de Heere Jezus, de overste leidsman en volleinde van het geloof, die werd ook aangevallen door de duivel. En de Heere Jezus kwam ook alleen maar met de Bijbel, het zwaard, er staat geschreven. En de Satan moest het verliezen. Vanmorgen, het woord als een zwaard. Ik zet boven de preek de werking van Gods woord. En er zijn er twee gedachten. De eerste gedachte is vers 12. Daar lees ik het zwaard van het woord. Er staat, want het woord God is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Het gaat door tot de verdeling van ziel en geest, van samenvoegselen, gewrichten en van merg. En is een oordeler van gedachten en overleggingen van het hart. En de tweede gedachte is de God van het woord. Dat is vers 13. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. De werking van Gods woord. We letten ten eerste op het zwaard van het woord en ten tweede op de God van het woord. Waar gaat het over in Hebreeën 4? Nou, Paulus die schrijft aan Messiaanse Joden. Messias belijdende of Jezus gelovige Joden. En Paulus die spoort hen aan om te volharden in het geloof in de Heer Jezus als hun Messias. En hij waarschuwt ze, wat dat betreft is Hebreeën een prachtige, maar ook een hele ernstige brief. Hij waarschuwt ze tegen geloofsafval. En dan gebruikt hij het beeld van de Israëlieten in de woestijn. En ze waren verlost uit Egypte, maar de merendeel kwam niet in Kanaan aan. Waarom niet? Ze waren verlost. Maar tijdens die woestijnreis waren ze toch omgekomen door middel van hun ongeloof en door middel van hun ongehoorzaamheid aan het woord van God. En daarom, we hebben het gelezen in Hebreeën 4, daarom zegt Paulus, heeft op een gegeven moment de Heer gezegd, hij zwoer in zijn toorn, jullie zullen allemaal als lijken vallen in de woestijn, behalve Jozua en Caleb. Hij zwoer in zijn toorn als ze altijd maar weer ongehoorzaam, ongelovig waren, God verzochten. Dan zal er geen van jullie in Kanaan meer komen. Niemand zal tot mijn rust ingaan. En dan komt daar die oproep, als je nou zijn stem hoort, wees niet langer koppig. Verhard je niet, maar laat je leiden door zijn stem. U weet wie het zegt, u weet wie het zegt. Zeg je dat ook eens onderling? Je zit op een verjaardag, je maakt eens een geintje en een grapje. En het is een kwinkslag. En je kan er even niet tegenop zeggen, ach, ik weet wie het zegt. Van domme opmerking, ik weet niet, zeg je dan. Ik kan het wel van hem hebben, maar hij zelf meer van die domme dingen. Zomaar een grapje. Je neemt het met een korreltje zout. Maar vanmorgen gemeente, zegt Paulus, weet wie het zegt. God spreekt hier, God. En zijn mond, in zijn beloften en in zijn bedreigingen, dat maakt hij waar. Het staat geschreven, maar het gebeurt ook. Als God zegt, en nou is klaar, dan is het klaar. Dan komt er ook niemand meer in Kanaan. Dan ben je wel heel ver gegaan. Maar wat God zegt, leer zo te luisteren naar het woord van God, alsof God zelf tot je spreekt, luid en duidelijk vanuit de hemel. Zo moet je luisteren naar het woord van God. Je weet wie het zegt. Ja. Nou, dan gaat hij verder. Dan gaat hij verder over dat woord. Dan zegt hij, een van de kenmerken van het woord, dat is dat het levend en krachtig is, vers 12. Levend. Dat woord, daar zit power in, daar zit leven in. Dat maakt ook levend. Door het woord heeft God de hemel en de aarde gemaakt. Zo krachtig is dat woord van God. Door dat woord van God, hij heeft maar te spreken en je wordt verlevendigd in je hart. Spreek slechts één woord, Heere, en mijn knecht zal genezen zijn. Zit er kracht in het woord? Dat woord is levend en dat is ook levend, maar ook krachtig. Het is niet, het zit vol energie, staat er letterlijk. Het is niet leeg, het is niet loos. Het heeft zijn werking, het keert nooit leeg terug. Al denk je van, nou dat gesprek, dat gaat niet en zo. En het is een discussie en einde gesprek, boos. Als je het woord van God hanteert, dan werkt dat wat uit. Dat heeft het al gedaan in zoveel eeuwen. En in zoveel mensenharten. Door het woord. Ook hier in de wijk. We komen met het woord van God. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. En als dat zwaard uit de schede gaat, dan gaan de dingen, dan verandert God daarmee mensen. Ik denk aan Saulus op de weg naar Damascus. En dan ontmoet hij de Heer Jezus. Hè? En dan staat er in de Bijbel dat er uit de mond van de Heer Jezus komt een tweesnijdend zwaard. Dat is het woord. En dan spreekt de Heer Jezus tegen Saulus. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? En hij wordt uit het zadel getild. Daar ligt hij. Zo krachtig is dat woord. Of je het leest, of je het hoort vanmorgen, of je het zingt, het woord, maar het woord doet wat. Omdat het een goddelijk woord is. Kinderen, ik heb eens gelezen in voorbereiding op deze preek van zigeuners in Roemenië. Een zigeuner in Roemenië die sigaretten rolde met vloedjes van dun papier. En er was een drugsdealer bode en die bood hem drugs aan op dunne bijbelblaadjes. Nou ja, en daar rolde hij dan sigaretten wel. En op een gegeven moment kijkt hij naar zo'n dun velletje, wat er eigenlijk op staat. En hij komt voor het eerst met een blaadje uit de Bijbel in aanraking en hij leest het. En dat ene velletje, dat wordt het middel tot zijn verandering. Zo werkt God. Daar gaat een knop om en hij gaat op zoek naar een echte Bijbel. En dan gaat hij lezen en komt op bekering. Zo werkt God. Neem en lees. En ongelukkige mensen worden gelukkig. En dronkaards, die worden blijde mensen. Het woord is niet alleen prachtig om te lezen, prachtig om te horen, prachtig om te zingen. Maar het woord is niet alleen prachtig, het is ook krachtig. Doet wat. Dan zegt Paulus hier, het is een scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het wordt hier vergeleken, die kracht van het woord vergeleken met een tweesnijdend zwaard. Waar je dus aan de ene kant en de andere kant is het gewet, snijdt het. Niet aan één kant, maar aan beide kanten. Augustinus zegt, je kan het vergelijken, dat woord, die tweesnijdend, met Oude Testament, Nieuw Testament. Ah, mooi gevonden. Of je het Oude of Nieuw Testament lezen, doet wat. Luther zegt dat tweesnijdende, dat duidt op de verschrikkende werking, de vertroostende werking van het woord. Ja, dat is ook waar. Het woord wondt en het woord heelt. Het is wat meer en wat anders dan een adreskundeboek of een geschiedenis of een wiskundeboek. Godsboek. Het woord is aan de ene kant zoeter dan honing. Dat is die helende werking. Heerlijk, uw woord kan mij. We hebben gezongen op Psalm 19. Zij streeft in het heilzaam zoete honing vette boven. Dat is aan de ene kant zoeter dan honing. Ik bewaar het als een snoepje onder mijn tong. Ik kan er heel de dag over nadenken. Een heerlijk woord. Maar dat woord is aan de andere kant scherper dan een tweesnijdend zwaard. Je hoeft er maar even aan te zitten in je bloed. Ja. Het is een risico als je onder het woord komt. De kans geraakt wordt. En dat gebeurt. Als de Heilige Geest daarin meekomt. Kijk nou eens naar Petrus op de Pinksterdag. Daar zie je dat het woord van God als een zwaard werkt. Daar staat Petrus te verkondigen. Hè? En dan zitten er 3000 te luisteren. Niet 300, maar 3000. En door die ene preek, waar de geest in meekomt, waar de geest het woord gaat gebruiken, de lippen van Petrus. En 3000 die worden doorstroomd gestoken in hun hart. Het is alsof de punt van het zwaard, de punt van het woord, alsof het door hun hart heen gestoken wordt. En daar liggen ze. Geveld. Wat moeten we doen om behouden te worden? Kinderen. Ik zal het vertellen. Weet je wat het Latijnse woord voor zwaard is? Ik ga het verklappen. Dat is het woord gladio. Daar komt het woord gladiator vandaan. En een gladiator, dat is een zwaardvechter in de arena. Die het zwaard zet. Doordrukt. In het hart van zijn tegenstanders. Dat is de werking van het woord. Ze gaan het verliezen van God, die 3000 op de Pinksterdag. Zondaars die getroffen worden door het woord van God. Maar ook gelovigen hoor. Ook gelovigen. Als David gezondigd heeft en dat probeert te verdoezelen en dat houdt hij 9 maanden lang vol. En dan komt daar een profeet Nathan. Die vertelt een verhaaltje en hij trapt erin David en opeens zegt Nathan, gij zijt die man. Dan drukt hij als het ware het zwaard van het woord dwars door het hart van, door het geweten van David. Gij zijt die man. En weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt hij op datzelfde moment door schuldbesef getroffen en verslagen. En daar ligt hij. Voor God. Moet hij gaan verliezen. Als kind van God. Knecht van God. Als avondmaalganger. Dat woord dringt diep door. Kan ook anders. Kan ook zo zijn dat je geraakt wordt door het woord. Door het zwaard. Door zo'n scherpe snijkant. Je geraakt wordt vandaag. En dat je boos wordt. Dat je boos wordt. Toen Stefanus sprak tot het Sanhedrin. Het woord van God. Staat er. En het woord van Stefanus doorsneed hun harten. Zie je weer die snijdende werking. Doorsneed hun harten. Ze knesten hun tanden. En ze stenigden hem. Maar ze waren geraakt, alleen ze hadden het niet verloren. Zal ik nog een paar voorbeelden geven, maar je ziet de werking van het woord. Ik denk aan de stadhouder Felix, allemaal in het boek Handelingen. Paulus, ik heb het gehad over het woord van Petrus, Pinksterdag. Stefanus, doorsneed de harten van de Sanhedrin. Paulus. Daar staat Paulus voor de stadhouder Felix. En hij spreekt over het geloof in de Heer Jezus. Maar hij spreekt ook over Felix, over rechtvaardigheid en matigheid en een toekomend oordeel. En dan wordt die Felix, die wordt bang. Die staat te sidderen op zijn been. En dan gaat hij het verliezen van de God van Paulus. Nee, weg. Hij ontwijkt het zwaard. Ga weg, kom een andere keer wel eens weer terug. Je kan geraakt zijn, een schampschot, een schaafwond en met een bloedend hart en een bloedend geweten toch bij Jezus vandaan lopen. Ik denk aan de rijke jongeling, het woord van Jezus snijdt het zwaard uit zijn mond. Wat moet ik doen, meester, om behouden te worden? En dan komt het zwaard. En dan zegt de Heer Jezus tegen die rijke, hij had hem lief hoor, hij had hem lief. Dan zegt de Heer tegen die rijke jongeling, dan zegt hij, dan moet je alles verkopen. En aan de armen geven. En mij volgen. Dan krijg je een schat in de hemel ervoor terug. En daar staat er. En hij ging bedroefd weg. Hij was gewond door het woord van God. Maar niet gewonnen. Met een bloedend geweten. Toch bij Jezus vandaan. De werking van het woord. Mag ik het wel vragen, gemeente? En als ik u een vraag stel, dan stel ik die vraag ook natuurlijk aan mezelf. Ben u wel eens echt geraakt door het woord? Echt. Echt getroffen door het woord van God. Niet dat je het allemaal prachtig vond, maar dat het hier van binnen, dat het verder kwam, dat het hier dwars doorheen ging. En ben u daarna ook nog wel eens een keer meer geraakt door het woord? Echt. Hoe komt het dat het woord zo weinig uitwerkt? Hoe komt dat? Goeie vraag. Komt het omdat de dominees van tegenwoordig, daar behoor ik dus ook bij, dat wij die scherpe punt er een beetje af hebben gebroken. De ergernis eruit gehaald. De ergernis. Als we nou kerk worden in de wijk en we praten tegen elkaar. He, dan we moeten eigenlijk een kerk maken waar iedereen het een beetje naar zijn zin heeft. Maar dan is de ergernis eruit. Het evangelie is niet naar de mens. Dat is de ergernis. En die punt, die moet er wel aan blijven. Ik kan het zwaard stomp maken, doordat ik het in de hoes houd. En wat die hoes dan ook is, hè, maar ja, dat kan zijn een bepaalde dogmatiek, dat kan zijn een bepaalde traditie, maar ik zorg dat die Bijbel zo in die hoes blijft, dat het mij niet echt gaat treffen. Of je kan een schild met je meenemen. Het schild van het ongeloof en al die slagen. Ze ketsen af, want u hebt uw ja maas al gereed. Wat zegt Paulus nog meer? Even kijken. Scherper dan een tweesnijdend zwaard en ga door tot de verdeling van ziel en geest. Dat wil zeggen, als het op je afkomt en het gaat dwars door je heen, dan gaat het ook je zielenleven, je psyche, je gevoelsleven ontdekken, ontbloten. Blootleggen. En je geest, je overleggingen. En ook gesproken over de samenvoegsels, de gewrichten en het merg. Het gaat door merg en been. En is een oordeler, een criticus van je gedachten en van je overleggingen van je hart. Je voornemens, je motivatie. Je kan je opgeven, je kan meedoen met je motivatie, dat weet God. Je zelfzucht en je zelfliefde en je zelfhandhaving en je trots en je afkeer en die dingen die toch nog diep van binnen er zijn, dat woord legt het allemaal bloot. Onder de kritiek van het woord komt het, het raakt zo diep van binnen, dat zegt Paulus hier. Ja. Het verdeelt. Het snijdt die punt, maar het verdeelt ook. Het verdeelt. Er komt scheiding. Weet je wat Jezus zei? Ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen. Typisch woord. Ik ben niet gekomen om vrede op aarde, maar het zwaard. Zoon tegen vader. Moeder tegen dochter. En schoonmoeder tegen schoondochter. Dat woord dat brengt scheiding aan. Zelfs binnen één gezin. Zelfs binnen een volk, Jozua en Caleb ja, de rest nee. Dat woord, dat snijdt, dat scheidt. Dat scheidt mensen in twee groepen. Het woord van het kruis, dat is dwaasheid voor degene die verloren gaan. En het is een kracht Gods voor degene die zalig worden. Nou, dat is het zwaard van het woord. Al zou ik een andere beeld gebruiken, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer, dan zou ik het beeld willen gebruiken van de werking van het woord als de werking van het mes van een chirurg. Een scalpel, een mes, een ontleedmes van een chirurg. Voorbereiding avondmaal. Dat mes van de chirurg, dat is nodig, waarom? Om de organen bloot te leggen. Nou, die worden hier genoemd, ziel, geest, merg. Gedachten, harten, gewrichten. Het mes is ten eerste nodig om organen bloot te leggen. En vervolgens gaat die chirurg dan beoordelen hoe de toestand en de werking van die organen zijn. Nou, zo is het met het woord van God. Dat woord van God, als dat op je afkomt in zijn scherpte, inclusief die punt, dan pleegt het sectie. Dan legt het wat open. En het veld oordeel, het is een oordeler, het veld oordeel over de werking van je inwendige organen. Om het nou zo te zeggen, de Heere kijkt naar je hart. Het hart komt bloot te leggen en je wil komt bloot te leggen en je gevoel komt bloot te leggen en je verstand wordt onthuld. En die grote chirurg die ziet in mijn hart, hij ziet de kiem van boosheid of de kiem van bitterheid. Wortel van bitterheid, dat moet ik eruit halen. Of hij ziet in mijn gevoelsleven Hij ziet een woekering op een eeltlaag. Ik ben aan het verharden. Of hij ziet in mijn wil opstand. Ik hou van Jezus, maar ik onderwerp me niet aan zijn heerschappij. Ik wil het eigenlijk toch nog een beetje zelf in mijn hand houden. En dat woord legt het bloot. Dat moet er uitgesneden worden. Voordat je aan het avondmaal gaat. Voordat je aan het werk gaat in de wijk. Zo kan God je niet gebruiken. Echt niet. Zo kan God je niet gebruiken. God heeft ons helemaal niet nodig. God heeft ons helemaal niet nodig. God wil ons gebruiken. Ja, maar God wil niet iedereen gebruiken. God wil alleen maar die mensen gebruiken die zich onder dat chirurgenmes van hem laten ontleden. Die het zeggen, Heer, maak me rein voor u. Die kan die gebruiken. Dan word je een vat bruikbaar voor de meester. En als je dat niet wil, dan moet je je naam zo gauw mogelijk dadelijk schrappen van die lijst. Dan ben je alleen maar een staande weg. Ja, maar dan blijven er zo weinig over. Wat ga je er nou toch uit? Dacht je dat het aan de aantallen ligt? Nee, dan moeten er meer af dan dat erbij moeten. Weet je dat? Moet je hem goed verstaan hoor. Je moet hem goed verstaan. We kijken niet naar aantallen. God ziet traagheid. Of hij ziet een stukje hoogmoed. Of dat wijk af. Ja. Of daar is het niet helemaal goed. Dan zie ik een tumor, een woekering. Geef ik God in de voorbereidingsweek, Heren. Geef ik u gelegenheid om dan dat mes er maar in te zetten. Snijd er maar uit, Heren. Opereer me maar. Helend, uiteindelijk bedoelend mijn genezing. Haalt die gevaarlijke, ongezonde, die plaag van mijn hart. En al die kiemen, Heren, wilt u het weghalen. Opdat ik bruikbaar mag zijn voor u. God legt als een chirurg, hij legt het bloot. Niet voor hemzelf, maar voor ons, opdat wij gaan erkennen. Opdat wij gaan zien wat voor allemaal nog voor boosheid er is. En dat we het door hem laten weghalen. Nou, tweede gedachte. Dat is de God van het woord. Dat is vers 13. Ik heb het gehad over Gods woord en nu gaan we het hebben over Gods alwetendheid. Want daar gaat het over in vers 13. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Ja. Het ging er net over het woord. Niet redeneren over het woord. Het woord moet niet beredeneerd en het moet ook niet bepreekt worden. Ik vind het heel fijn dat er vanavond weer een jeugdvereniging is. En dat is ontzettend mooi dat je met het woord bezig bent. Maar één ding moet je goed onthouden. Als ik deze tekst lees. Het woord dat dient er niet voor om bepreekt of beredeneerd te worden. Besproken te worden. Het is niet gezellig keuvelen over een Bijbels thema. Nee, dan wordt God niet tegenwoordig gesteld. Dan word je niet aan je zonde ontdekt. Dan kan er ook geen plaats zijn voor die vergevende liefde van Christus. Preken, dat is opereren. Het hart opensnijden opdat het gevuld wordt met het evangelie. Met de genadende liefde van Christus. En nu God. Nu God zelf. Dan wordt er in vers 13 gesproken over de alwetendheid van God. Geen schepsel is voor hem onzichtbaar. Alle dingen naakt en geopend voor hem. Gods alwetendheid. Voor God zijn we een open boek. Alleen we weten het zelf niet, maar voor God zijn we een open boek. Gods alwetendheid. Laten we kijken naar de omvang van Gods alwetendheid. De omvang. Geen schepsel is onzichtbaar voor hem. Geen engel. Geen plant, geen dier, geen mens, geen gelovige, geen ongelovige, geen demon, gevallen schepsel. Geen schepsel is voor hem onzichtbaar. En niet één ontglipt zijn oog. God ziet alles. Of je nou bent op bergen of in dalen, ja, overal ziet hij je.
Dat is een enorme troost voor tobbende gelovigen. Dat de Heer je ziet. Niet waar je af weet. Dat je nooit mag zeggen, mijn weg is voor de Heer verborgen. Nee, dan doe je tekort aan zijn alwetendheid. Ook al heb je het moeilijk. Tegenslag op tegenslag. Ook al voel je je krachten wijken en bezwijken. Al voel je vaak een moedeloos kind van hem. Ben ik dat eigenlijk wel? Moe getopt. Ja. Al zijn je ogen soms vol tranen en je wil het niet weten. En je hart vol vragen. En je ligt op je knieën en je weet niet wat je moet bidden, maar hij ziet het. Alle dingen zijn naakt en geopend. Hij ziet je. Hij ziet ook de zondige mensen, ongelovige mensen. Je kan nooit achter Gods rug omzondigen. Hij ziet alles. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En dan staat de gemeente in vers 13 een hele opmerkelijke uitdrukking. Dat was voor mij echt helemaal nieuw. De kanttekeningen wijzen erop. Die goede oude kanttekeningen. Er staat twee woorden. Alle dingen zijn naakt en geopend. Weet je wat dat wil zeggen? Dat zegt iets over de aard van zijn alwetendheid. De omvang is alles. Alles ziet hij. Maar hoe ziet hij? Wat is de aard van zijn alwetendheid? Alle dingen liggen voor hem naakt en geopend. En voor dat woordje geopend staat er in het Grieks een heel bijzonder woord. Dat is het woord, hoe moet ik het zeggen? Met een achterover gebogen hals. Ja, is dat een rare uitdrukking? Met een achterover gebogen hals. Ik zie het verband niet. Nou, ga het uitleggen. Paulus schrijft hier aan Messiaanse Joden. En de Joden waren gewend met de tempelgebruiken. Hè? De tempel. De priesters. De offers die gebracht werden op het altaar. En hoe deed die priester dat als hij ging offeren? Dan werd het offerdier, het lammetje, geslacht. Nee, dat lammetje werd eerst ontdaan van zijn vacht. En vervolgens werd het geslacht. En dan moest die priester, voordat het op het altaar kwam, moest die priester eerst keuren of dat lam gaaf was, heel was. Of er geen vlek of smet of rimpel of iets aan was. Het moest een volkomen gaaf lammetje zijn. En daartoe moest dat offerdier eerst worden, eerst moest die vacht eraf. Die prachtige witte vacht. En dan bekeek hij dat naakte dier, vachtloos. Alle dingen zijn naakt, vachtloos. En dan bekeek hij of dat naakte dier, of het inderdaad, of het gewoon kosher was, perfect was. Nou, als dat mooie witte vachtje eraf was, werden die lichaamsdelen bekeken, naakt voor de priester. Maar dan, alle dingen zijn naakt en geopend. En vervolgens werd dat beestje geslacht. Hè? Dan werd hij gekeeld. En dan het mes van die priester ging van de hals. Zo in de lengte werd hij zo opengereten, dat beest. En dan werden die organen, die inwendige organen, werden dan bekeken door die priester. Of dat ook allemaal normaal was. En als dat dan ook goed was. Als de buitenkant, het velletje, maar ook de binnenkant perfect was, volmaakt gaaf was, dan mocht dat lammetje worden geofferd aan de Heere God. Naakt, buitenkant velletje, en geopend, de binnenkant. Op de slag, gekeurd. Dat wil zeggen. En wat wil dat nou voor ons zeggen? Nou, gemeente, ik denk dat dit wil zeggen. Dat God niet alleen naar je buitenkant kijkt, maar ook naar je binnenkant. Dat hij zelfs dwars door onze vrije buitenkant heen kijkt. Zo doordringend is zijn alwetendheid. Wij kennen elkaar, u kent elkaar als gemeente, gezellig gisteren, gezellig in de bank. Nou, een praatje met deze en gene, hoort er allemaal bij. Maar we kennen elkaar alleen maar van de buitenkant. Ik hoor uw praat, ik zie je gelaat. En ik zie ook je gewaad, maar dat allemaal buitenkant. Maar hoe het nou van binnen in je is, die binnenkant van de mens, dat is zo moeilijk te doorgronden. Echt. Wat gaat er nou in uw hoofd om? Wat vervult nou op dit moment jouw hart? Hoe zit je nou in je bank, je geweten voor God? Is het vrede? Leef je ergens gewoon overheen en doe je alsof? Maar de Heer, die ziet het gewoon, helemaal. Ben je nou zijn kind of ben je nog vijandig? Staat die naam geschreven? Ik herinner me een uitspraak die ooit is verlezen bij dominee Van der Poel. Uit Ede, die oud geïnformeerde dominee, zegt, die had een godvrezende moeder, die was met een drieëne God verzoend. Beetje ouderwetse zeggen. Hij zegt, al zou je mij, dat is van die typische uitdrukkingen, maar als je het één keer hoort, dan weet je ze. Hij zegt, al zou je mijn moeder opensnijden, dan zou je in het hart van mijn moeder een drieëne God vinden. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En al zou God jou nou opensnijden, wat zou hij er dan vinden in je hart? Misschien nog een wortel van bitterheid. Misschien nog een wortel van zelfhandhaving. Misschien nog een verborgen zonde. Maar je kan het voor God niet verhelen. Hij stelt onze heimelijke zonde het licht van aanschijn. Hij heeft wel eens tegen de Heer gezegd, Heere, kijk maar in mijn hart. Kijk u maar in mijn hart. Ik heb voor u niks meer te verbergen. Ik leg voor uw oog mijn hart en mijn wandel bloot. En ik wil niets, o God, voor u daarvan verhelen. Kijkt u maar in mijn hart. Dat was de gestalte van Petrus. Och, 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 Petrus. Wat een man, zeg. Wat een herkenbare man. Wat ging die op zijn snuffert, werkelijk. Maar als het nou aankwam, hou nou van me, Petrus. Hou nou van me. Ja, Heere, kijkt u maar in mijn hart. U weet toch alle dingen. U weet gelukkig. Onder die as en onder die rook en onder die puinhoop. Dat er toch van binnen wat sintelt en wat tintelt en wat gloeit. En dat is dat ik u lief heb. Dan ben je volgende week zo welkom. Hè? Dan ben je zo welkom. Ja. We kunnen een vachtje hebben. Maar God ziet door ons vachtje heen. Dat gaat heel ver, heel diep. Wat snijdt het scherp en wat gaat het diep? Het kan zo mooi zijn aan de buitenkant, ook met je praat. Je hoort, je zegt precies wat gewenst is. Wat kerkpolitiek correct is. Maar toch, als de Heer Jezus nou eens tegen je zou zeggen, je bent een wit gepleisterd graf. Je ziet er mooi uit aan de buitenkant, van binnen is het dood. Dood, het leeft niet. Ja. Ja. Nou gemeente, we gaan eindigen. Er is een kinderlied, ik heb dat ooit gezongen ergens op een vakantie in een of andere club waar die meiden waren. Het kan zo vertroostend, het kan dreigend zijn, maar het kan ook zo vertroostend zijn. Ja, er is een kinderlied dat zegt dit. Kennen jullie dat, kinderen? God kent jou vanaf het begin. Hij kent je van buiten en van binnenin. Ja. Hij kent jou en al je verdriet. Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. Ja. Mooi vers. Gods alwetendheid, gemeente. En dan eindigt het met deze zin. We hebben de omvang gezien, alle schepselen. We hebben de aard gezien, naakt en geopend. En dan eindigt het met de ernst. Naakt en voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Voor wie we verantwoording hebben af te leggen. Zien in staat het daar. Naakt en geopend voor God. Voor God met wie we te doen hebben. We hebben niet te doen met mensen. Met fijne mensen. Met kerkelijke mensen, met geestelijke mensen. We hebben te doen met God. Voor wie we rekenschap hebben af te leggen. Weet je hoe die God genoemd wordt in Hebreeënbrief? Moet je horen, hè? Dat is weer die scherpe punt. Paulus schrijft aan Messiaanse Joden, aan kinderen van God, aan fijne geestelijke mensen, aan christenen. Hij schrijft, weet je wie die God is? Hij zegt over die God, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. En hij zegt tegen die Messiaanse Joden, en hij zegt tegen ons hier, Maranatha mensen, hij zegt, onze God is een verterend vuur. Dat is niet Oud Testamentisch. Nee, dat is de God van de Bijbel. En buiten Christus, ja, is het vreselijk te vallen in zijn handen. Echt. Maar in Christus, en dan ga ik naar eindigen. In die lieve zaligmaker, in dat Lam van God. Is het zo heerlijk dat je mag weten, hij kent mij. En hij doorgrondt mij en hij legt zijn hand op mij. En daarom wil ik u wijzen op de Heer Jezus. Heel graag. En nou met al mijn zonden en met al mijn verdriet. En met al mijn huichelachtigheid. En ook die kiemen, hè, die kankercelletjes van binnen, geestelijk gesproken. Met die kiemen. Dat ik nou ook met mijn heimelijke zonden, met mijn verborgen dingen. Waar ik nog niet los van ben, nog niet af van ben. Dat ik nou met die heimelijke zonden, dat ik daarmee naar God mag gaan. Diezelfde God. Dat ik dat aan hem mag zeggen. En dat ik ze mag leggen. In het geloof op het Lam van God. Op de Heer Jezus. En de Heer Jezus is het Lam dat naar het altaar is gegaan op Golgotha. En hij werd ook gekeurd door de priesters. En hij werd gekeurd door Pilatus. En hij werd gekeurd door Annas en door Caiaphas. En door Herodes. En zeiden allemaal, ik vind geen schuld in die man. Gave. Volkomen perfecte Lam. Volkomen zonder gebrek. Bij de Heer Jezus hebben ze zijn wol er ook afgeschoren. Met het scheermes van een zweep. En van een rietstok en een speer en een hamer en een spijker. En letterlijk zijn kleding naakt aan het kruis. Alle dingen zijn naakt. En ook geopend. Ook geopend. Daar ging een zwaard. Een zwaard. Het zwaard van Gods recht, dat zwaard dat ging door zijn ziel. En dat Lam, dat mag u worden verkondigd. En dat moet worden verkondigd. Die heerlijke boodschap, dat ik voor Gods majesteit en voor zijn heerlijkheid, voor zijn rechtvaardigheid en voor zijn heiligheid kan bestaan. Door de Heer Jezus. Dat ik voor zijn alwetendheid niet hoef te sidderen. Omdat er een Lam heeft gebloed. Omdat er een Lam is geslacht. Volkomen gaaf. En als God nu mij aanziet in Christus. Dan ziet hij mij net zo blank en rein als zijn zoon. In die Christus is Gods alwetendheid heel anders voor mij. Dan is het geen verschrikking meer. Maar dan wordt het zo'n vertroosting. Dan kijk ik niet meer naar zijn toorn, maar dan mag ik blikken in zijn liefde. Ja. Dan klinkt het niet meer als een bedreiging. Maar in het Lam van God klinkt het als een belofte. Daar is geen schepsel onzichtbaar voor hem. En ik bid in de voorbereidingsweek, schep mij een rein hart, Heere. Maak mij rein voor u. Was mij geheel door uw bloed. En vul me dan met uw geest. En zend me dan om een getuige van u te mogen zijn. Gelukkig is hij die onder de werking van het woord in zijn hart diep mag gevoelen dat hij te doen heeft met hem voor wie geen schepsel onzichtbaar is. Amen.